In deze aflevering een opname uit mijn Twitch-stream. Wil je zo'n opname een keer live meemaken? Volg mij dan op twitch.tv/Joost van der Ley.
NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley.
Welkom op alweer het vierde NLP Cases Teleseminar. Met vandaag Willem-Jan van der Wetering, een van de meest bekende auteurs op het gebied van het Enneagram. En het onderwerp voor vandaag is het Enneagram binnen de coachingspraktijk. Willem-Jan, hartelijk welkom.
Ja, leuk er te zijn. Ik vind het een leuk initiatief.
Ja, het is een soort test om te kijken of dit een goede manier is om mensen duidelijk te maken wat ik denk dat NLP en het Enneagram over gaat.
Ja, ja, ja.
En tot nu toe zijn de reacties heel positief. Voor de mensen die luisteren, mocht je tijdens het interview vragen willen stellen aan Willem-Jan, dan kan dat door een e-mail te sturen naar joost@tiau.com. Die zie ik dan hier binnenkomen en dan kijk ik of ik de vraag erin kan verwerken. Vorige week hadden we Ben Mac over marketing en branding. Dat ging eigenlijk ook al niet over het NLP. En vandaag het Enneagram is eigenlijk ook al niet NLP. Maar ik denk dat het desalniettemin ook vandaag weer heel waardevol wordt.
Nou, omdat, we kunnen er genoeg NLP nog inbrengen hoor.
Oké, okay, nou, maar dat zijn een paar vragen die ik heb, die gaan daarover. Dus dat is hartstikke mooi. Zou je eerst kort iets over jezelf kunnen vertellen, Willem-Jan?
Nee, dat kan niet kort.
Nou, dan neem ik meer tijd.
Ik ben mijn carrière zogezegd begonnen in de popmuziek. Mm-hmm. Dat is al lang geleden hoor. Dat was in de tijd dat het nog heel eenvoudig was in de popmuziek. Als je een instrument kon bespelen, werd je muzikant. Kon je zingen, werd je zanger of zangeres. Kon je dat niet, werd je manager. Dus je raadt het al, ik werd manager.
Ja.
En het fascineerde me toen dat de ene artiest beroemd wordt en de andere, die misschien wel beter is, daar hoor je nooit wat van. Wat is dat nou? Nou, ik was manager onder andere van Sandra Remer. Ik heb heel veel artiesten begeleid. Daarna ben ik, in die tussentijd ben ik kortelings hoofdpromotie geweest van Radio Noordzee Internationaal, heette dat toen. Dus dat was het schip op zee, naast Veronica. En toen ben ik begonnen met de hitkrant.
Okay.
Heel veel artiesten geïnterviewd, ik heb hem zelf opgezet. Daarna verkocht aan Elsevier. Wel gebleven. Het fascineerde me ook daarin weer dat hoe artiesten in de verschillende landen omgaan met publiciteit, hoe makkelijk de Amerikanen zijn. Ja. En dat de Amerikanen gewoon kijken van wat wil men horen en dat vertel ik. Mm. En dat het waarheidsgehalte daarin van die artiesten niet al te groot was. Terwijl Nederlanders enorm hechten aan dat het waar moest zijn.
Ja.
Daarbij zijn Nederlanders slecht om te interviewen. Want een Nederlandse artiest die vindt het een goed interview als die niks verteld heeft.
Oké.
Okay. Dus
ik weet dat ik als tiener fervent de hitkrant las.
Ja, oh, wat leuk.
Ja.
Ik ben er geloof ik in, als ik het goed heb, was het 1974 dat we begonnen.
Mm-hmm.
En het hoogtepunt was in 1978 met John Travolta.
Okay.
Toen verkochten we echt 120.000, 130.000 kranten per week. Dus dat was toen een toptijd. Na de hitkrant ben ik directeur geworden van een platenmaatschappij. En daar had ik onder andere onder mijn hoede Beep, Frizzle Sizzle, Luf. En wat we deden was het verkopen van lucht.
Okay.
En mijn leukste bandje was Roberto Cecchetti en de Scooters.
Kijk.
Ik werd gebeld door Angela Groothuizen, toen nog van de Dolly Dots. En die zei, je moet komen kijken, zo'n leuk bandje, maar wel jong. Ze waren 14 en 15. Dus het was niet briljant, maar het had iets. En ze speelden toen in het Witte Huis in Krommenie. Nou, ik vond het heel leuk wat ze deden. Toen hebben we een jaar gewerkt aan de band, aan nummers. Want vooral de zanger Erik van der Hof, die schreef hele leuke, onconventionele nummers. Toen had ik genoeg nummers, zeg maar. Want inmiddels was mij allang duidelijk dat een artiest die bekend wordt en heel jong is, daarna nooit meer een hit schrijft. Want dan komt de roem. En hits schrijf je eigenlijk vanuit onbekendheid, vanuit pijn, vanuit een verlangen naar beroemdheid, naar erkenning, naar... Maar als je bekend bent, dan zit je in de maalstroom van de beroemdheid. En dan is de drive om echt hits te schrijven weg. Dus ik moest liedjes hebben. Nou, en dat was eigenlijk mijn leukste periode met die jongens. En toen dat over was, toen... ik was op het Songfestival in Noorwegen met Frizzel Sizzel.
Mm-hmm.
En weer een week met 17-jarige meisjes. En weer uitleggen hoe het vak in elkaar zit. En toen was ik het eigenlijk zat. En toen ben ik redelijk snel opgestapt. En ik ben een boekenuitgeverij begonnen naast de platenmaatschappij. En die platenmaatschappij heb ik in een half jaar tijd overgedaan.
Mm-hmm.
Niet, hij was niet van mij, het was een internationale, maar het management heb ik overgedaan iemand anders. En ik ben doorgegaan met de platen, met de boekentak. Okay. En vandaar dat ik in de boekenuitgeverij terechtkwam. Toen werd ik binnen dat concern verhuisd naar directeur van Radio Noordzee.
Mm-hmm.
En daar ben ik 8 maanden geweest. Nou, dat vond ik een vreselijke baan eigenlijk. Het leek me heel leuk, maar je maakt niks. Ik ben gewend platen te maken en artiesten te begeleiden en boeken te maken. Maar bij radio, je zegt het en het is weg.
Ja.
Dus het was zo kortstondig. Ik vond het niet leuk. Zeker de managementfunctie niet. En toen was ik nog steeds voor de boekenuitgeverij, daar deed ik nog wel dingen voor, was ik bij Jomanda.
Kijk.
En de directeur van het concern wilde per se een boek van met Jomanda. Ik vond dat helemaal niks, leek me. Maar toen ik bij Jomanda was, was ik wel gefascineerd. En toen zei zij, ik moet weg, want ik moet een radioprogramma doen. Ik zeg, waar dan? Ja, Radio Tiel, te ontvangen in Tiel en Geldermalsen.
Kijk.
Nou, ik zeg, mag ik mee? Want toevallig ben ik directeur van een radiostation. Dus ik mee, nou, dat was natuurlijk zo amateuristisch als wat. Maar er belden mensen uit het hele land. Ik zeg, hoe komt dat? Ja, zeiden ze, die weten dat Jomanda er is en Jomanda geneest op de radio. Dus ik heb meteen een bandje mee laten lopen. Ik ben naar het station gereden, naar Radio Noordzee. En bij die eigenaar naar binnen, ik zeg, nou, ik heb het. De luisteren hit van het jaar, Jomanda.
Kijk.
Nou, dat hebben we gedaan. Alleen niemand wilde het presenteren. Dus toen zei ik, nou, dan doe ik dat zelf. Mm-hmm. En dat de eerste uitzending was zo'n waanzinnig succes. We hadden een luisteraandeel van 25%. Dus toen heb ik direct ontslag genomen als directeur van Radio Noordzee. En kreeg ik meteen een contract als presentator van het station voor het programma van Jomanda. Dat heb ik 4 jaar gemaakt en in die tussentijd mijn eigen uitgeverij opgericht. En dat heb ik nog steeds. En het is een beetje een lang verhaal geworden inderdaad. Hè? Nou, dat is een beetje mijn geschiedenis.
Oké, hartstikke goed. Dan meteen een volgende vraag. Hoe ben je dan aan het Enneagram gekomen? Want dat heb ik nog niet gehoord.
Nou, het eerste jaar dat ben ik op zoek gegaan naar nieuwe trends in Amerika. En in de boekwinkels daar, bijvoorbeeld Borders, daar was altijd een hele kast met de NLP. En ik loop naar die kast toe. Gigantische boekhandels zijn het daar. En in die kast was opeens een plankje en daar stond Enneagram. Ik had er nog nooit van gehoord. Er stonden een stuk of 8, 9 boeken. Ik pak een boek uit de kast. Van Hurley en Donson, by the way. Ik sla het boek open, want je kan daar zo heerlijk gaan zitten lezen in die boekhandels. Dus ik sla het boek open en ik sla open Enneatype 7. En ik denk, hoe is dit mogelijk? Ik had toch echt de indruk dat ik een uniek persoon was, want van mij is er echt geen tweede. Ja. Maar mijn hele verhaal stond in dat boek.
Ja.
En vooral het negatieve van het type.
Ja.
Dus ik heb 2 boeken gekocht. Ik terug naar Nederland. Nou, wij werkten alleen met Nederlandse auteurs, eigenlijk nog steeds. Maar ik kon niemand vinden die in Nederland met het Enneagram werkte in die tijd.
Mm-hmm.
Dus toen stuitte ik op Jorrit Jortsma, die een van de eerste NLP'ers in Nederland.
Mm-hmm.
En Jorrit, die werkte met het Enneagram. Dus ik ben hem op gaan zoeken en gezegd, joh, moeten wij niet een boek maken over het Enneagram? Toen zei hij, leuk, maar kan niet schrijven. Ik zeg, nou, één geluk, ik wel.
Kijk.
En toen zijn we samen het eerste boek gaan maken. Maar Jorrit is de Stephen Wolinsky-richting opgegaan, al vrij snel. Mm-hmm. Dus de chaos-theorie van Stephen Wolinsky. En kreeg in de workshops echt ruzie met mensen, omdat hij ze confronteerde met hun niet-zijn. Dat je alles bent, dus niets. Nou, mm-hmm. Hij kreeg al vrij snel ruzie. Dus ik zei, Jorrit, dit is niet de manier.
Nee.
Laten onze paden zich scheiden en ik ga zelf verder met het Enneagram. Dus zo zijn wij overigens in goede harmonie, want ik spreek hem nog steeds. Zijn we toen uit elkaar gegaan en ben ik doorgegaan met het Enneagram.
Ja.
En dat is 15 jaar geleden.
Oké, dus de afgelopen 15 jaar ben je daar druk met het Enneagram bezig geweest.
Ja.
En ook nog met NLP?
Ja, ook met de NLP, want ik was met NLP ben ik bezig gegaan. Dat is ook al een jaar, ik weet het jaar niet meer. Maar toen had je een vereniging van NLP en daar was toen, je zal hem ongetwijfeld kennen, een van de belangrijke mensen erin was meneer Hoenderdos. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Nou, en de mensen die toen met de NLP werkten in Nederland vond ik zo ongelooflijk saai.
Ja, dat kan ik me
dus
voorstellen.
Ik kon daar, ze probeerden dat heel wetenschappelijk te brengen en het was gewoon heel saai wat ze hier deden en absoluut niet de Amerikaanse manier. En toen zag ik in het Algemeen Dagblad een heel klein fotootje van Emil Ratelband.
Mm-hmm.
En er stond bij Anthony Robbins gestudeerd, zeg maar. Ik weet niet meer wat er stond. En dus ik heb die Ratelband opgezocht in het telefoonboek en Emil gebeld en gezegd, ik wil eens met jou praten over NLP. Dus we hebben een afspraak gemaakt en toen zijn wij begonnen met de vuurloper. Dus vanaf die tijd ben ik eigenlijk bezig geweest met NLP.
Oké. Okay.
En daar zijn er nu 140.000 van verkocht.
Doe maar.
In de vuurloper.
Ja.
Dat was een leuk succes.
Ja, ik heb nog even te gaan.
Wat zeg je?
Ik heb nog even te gaan met mijn boek.
Oh, ja. Ja. Ja, komt.
Ja. En ben je ook in die tijd aan de slag gegaan om de combinatie tussen het Enneagram en NLP?
Nou, we zijn bezig geweest om bijvoorbeeld de neurologische niveaus op het Enneagram te leggen. Mm-hmm. Dat is niet echt gelukt. De metaprofielen voor de types, dat is ook niet echt gelukt. Dus de combinatie om het op elkaar te leggen zijn eigenlijk de afgelopen 10 jaar nogal wat mensen mee bezig geweest. Maar dat is niet tot een zinvol geheel geworden. En wat ik zelf doe, en ik denk dat jij dat ook doet, dat is dat je de NLP-interventies gebruikt om door het Enneagram te gaan. Want het Enneagram, toen dacht ik nog dat het Enneagram echt statisch type was. Mm. Maar inmiddels ben ik natuurlijk achter dat dat helemaal niet statisch is en ook helemaal niet over de types gaat. En daardoor kan je NLP-technieken dus heel goed gebruiken. En kan je de logische niveaus bijvoorbeeld heel goed gebruiken binnen de types.
Okay,
de groei.
Nee, ik denk dat zoals ik het nu klinkt het alsof je zeg maar NLP gebruikt om transformaties binnen het Enneagram te bewerkstelligen.
Ja.
En bij mij is het meer dat ik Enneagram gebruik om transformaties binnen NLP te gebruiken.
Ja, dus dat is een leuke combinatie. Ik ga natuurlijk uit van het Enneagram en gebruik NLP en jij doet andersom.
Ja.
Dus dat is een hele mooie combinatie.
Ja, nee, absoluut.
Als je er maar komt.
Ja, dat het moet wel werken.
Ja.
Oké. En het andere onderwerp van vanavond, coaching. Ik begreep dat je ook veel met een coachingopleiding hebt en mensen coacht.
Ja.
Kun je kort daar wat, of op mij wat lang, als je dat wil, zeggen?
Kijk, toen ik met het Enneagram in aanraking kwam, zoals je weet is het Enneagram in Amerika voornamelijk in handen van de psychologen. Het is eigenlijk ontstaan in de psychiatrie. Vooral door Claudio Naranjo en Oscar Ichazo.
Ja.
En die hebben het gebruikt als analysemodel in de psychiatrie om heel snel mensen te kunnen analyseren, te kijken wat er speelt, om daar hun tactiek verder op aan te passen.
Ja, dat is ook wat ik doe.
Ja, de uitgangspunt was daarbij dat je mensen dus heel goed kunt coachen als je een Enneatype weet.
Ja.
Nou, nu, daar ben ik dus in het begin ook mee bezig gegaan, om heel snel mensen te typeren in hun type. En nu zijn er, om een lang verhaal kort te maken, kwam er eigenlijk achter dat mensen wel eens kunnen wisselen van type, want het Enneagram is niet statisch. Dat kwam ook eigenlijk, er is in Nederland iemand die al 45 jaar met het Enneagram werkt, Paul van Ooyen.
Ja, okay.
Paul van Ooyen, zijn moeder, dus mevrouw van Ooyen, is een directe leerling van Gurdjieff. En ja. Gurdjieff was degene die het Enneagram in het Westen heeft geïntroduceerd. En die dus staat voor de school van de vierde weg.
Mm-hmm.
Die Paul van Ooyen, die is dus eigenlijk tegen de typologie. Is een tegenstander van Helen Palmer, zeg maar. Vooral van haar. Omdat zij het als psychologisch hulpmiddel gebruikt.
Mm-hmm.
En door de diepere lagen van het Enneagram te bekijken. Paul van Ooyen zei namelijk, het Enneagram, dat was ook wat Gurdjieff zei. Het Enneagram is niet statisch, staat niet stil, maar is altijd in beweging. Dus is niet te pinnen in een type alleen.
Mm-hmm.
Je hebt alleen het gedrag wat je vertoont. Zij, degene van de Gurdjieff-scholen, dat zijn er in Nederland nogal wat overigens. Niet heel groot hoor, maar het zijn nogal wat mensen.
Nee,
die geloven absoluut niet in de typologie. Vooral niet in de Amerikaanse typologie. Vooral ook omdat Gurdjieff nooit over types heeft gesproken.
Mm-hmm.
Nou, inmiddels weten we dat die typologie zo accuraat is, zo verschrikkelijk accuraat, dat dat wel klopt.
Ja.
Dat gedrag heel makkelijk te analyseren is. Want er zijn bij elkaar zeg maar ongeveer 200 subtypes per type. Dus als je het subtype van iemand weet, dan kun je een zo accurate beschrijving geven van zijn doen en laten, dat hij daar enorm van schrikt.
Ja.
Dus het is heel accuraat, dus wil niet zeggen dat het dan waar is, maar in ieder geval is het dan verschrikkelijk handig om te gebruiken.
Ja,
om te kijken.
Wat ik het formuleer is dat het een soort abstractie is die ervoor zorgt dat je op een zinnige manier dingen duidelijk kan maken. Toevallig vanmiddag nog een cliënt in de practitioner groep demonstratie gaven. En diegene was ook helemaal ondersteboven van, jeetje, hoe weet je dat allemaal?
Ja, nou, dat is een mooie conclusie of stelling.
Ja.
Nu heb ik daarbij gecombineerd de technieken die wij uit andere opleidingen hebben, zoals de NEI, en dat is spiertesten.
Mm-hmm.
Door het spiertesten kan je dus dieper kijken in de psyche van de mens, zeg maar. Ook in zijn gezondheid, maar ook in de psyche. En door die testmethode van het spiertesten ontdekte ik een aantal wezenlijke dingen. En dat is dat het Enneatype ontstaat rond de derde of vierde maand van je leven. In ieder geval voor je 5 maanden oud bent.
Ja.
En dat ontstaat, niet geheel nieuw overigens, want dat beschrijft Jung ook, dat de ego-creatie begint bij de scheiding van de moeder.
Ja.
En het gevoel van de scheiding van de moeder, dat speelt zich af meestal tussen 2 maanden en 5 maanden. Meeste zijn rond de derde of vierde jaar. Maand, sorry. Ja. Dus op dat moment ervaart de baby de fysieke scheiding van de moeder, dat hij niet de moeder is, maar dat hij alleen is. Dat de moeder ego heeft, dat de vader ego is, en de enige mogelijkheid is dus ego-creatie vanuit zichzelf. Op dat moment dan wordt dus de grootste pijn gevonden. En die grootste pijn zijn niet toevallig 9 causale pijnen. Oftewel, het is zeg maar de grootste pijn.
Ja,
en om die nooit te voelen. Wat zeg je?
Ik noem het overlevingsmechanismes.
Ja, daar overheen leg je dus je als overlevingsmechanisme, leg je daar je verdedigingsstrategie.
Ja.
En die strategieën, die 9 strategieën, die vind je dan terug in het Enneagram.
Mm-hmm.
En die ontstaan dus al rond de derde of vierde maand van het leven.
Ja.
Nou, in de psychologie gaan ze ervan uit dat het karakter zich uitkristalliseert tot het vierde jaar.
Mm-hmm.
En dat bij 4 jaar is eigenlijk je eniatype, je karakterstructuur, je gedrag is dan zo'n beetje bepaald en wordt verder uitgewerkt tot je zevende. Na je zevende is het niet te veranderen. Dat zegt de psychologie.
Ja.
Dan met de testen kwam ik erachter dat dat onjuist is. Hmm. Want het type wordt al, je verdedigingsstrategie is al volledig intact rond de vierde maand.
Ja, dat bij hele jonge kinderen kun je, dat merk ik ook hoor, dat die kinderen van 2 jaar kun je al heel duidelijk het eniagramtype bepalen.
Ja, alleen het kind is in gedrag nog heel moeilijk herkenbaar, omdat het alle types nog in zich heeft. Dus ook heel makkelijk switch van types, zich heel makkelijk aanpast. Maar het is wel herkenbaar in de strategie, vooral in die verdediging en in de drijfveer.
Mm-hmm.
Dus dat betekent weer dat wat waar Jung van uitging, dat je daarna te maken krijgt met je conditionering, oftewel de ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, noem maar op. Nou, wat gebeurt er nu als je ondanks je zorgvuldig opgebouwde verdediging toch enorm geraakt wordt in je diepste pijn?
Mm-hmm.
Dan kies je een andere verdediging.
Okay.
Door het kiezen van een andere verdediging ontstaat er dus ook ander gedrag na verloop van tijd. Niet in een minuut, hè?
Nee.
Maar als je een andere verdediging hebt, dus als je gaat rationaliseren in plaats van het ontkennen van je zwakte, dan ontstaat dus niet het gedrag van de 8, maar dan ontstaat het gedrag van de 7 na verloop van tijd.
Okay.
Oftewel, 80% van de mensheid verandert van type gedurende zijn leven, omdat ze te beroerd zijn, om het zo maar even te zeggen, om hun diepste pijn aan te gaan. Mensen zijn altijd geneigd weg te lopen voor pijn en kiezen voor de gemakkelijkste oplossing.
Mm-hmm.
Vandaar dat 80% van de mensen dus niet het eniatype is wat je als persoonlijkheid toont, maar dat daar wat ik dan noem een essentietype hebt.
Okay, ja.
Nou, als dat zo is, ik heb dat natuurlijk bij duizenden mensen inmiddels getest. Als dat zo is, dan begrijp je ook dat een echt probleem wat je in je leven tegenkomt nooit op te lossen is vanuit jouw subtype, vanuit je illusietype, maar alleen vanuit je essentietype. Dus daarvoor heb ik dan een coachingsmethode opgezet die gebruik maakt van de spiertest om mensen naar eerst in coaching te nemen vanuit het eniatype, vanuit je persoonlijkheid.
Mm-hmm.
En daarna om via de spiertest mensen terug te brengen naar hun essentietype. En dan weer op te bouwen, zeg maar, vanuit het essentietype. Waardoor je veel sterker staat, veel steviger in je schoenen staat en je problemen aan kan.
Okay.
En je weet dat je 3 centra hebt in het eniagram. Het lichamelijke centrum, het emotiecentrum en het denkcentrum.
Mm-hmm.
Die 3 centra zijn verward en onderdrukt. Die zitten dus op een speciale wijze gerangschikt in elkaar, die weer te maken hebben met het eniatype. En mijn oplossing was, als je die 3 centra in volledige balans brengt met elkaar in een persoon, dan is de terugval is miniem.
Okay.
Dus dat is eigenlijk wat we doen met de EIK-opleiding. EIK staat voor Eniagram Integratiekunde. Dat is dus een vorm van therapie en coaching door elkaar heen.
Okay, ja.
Nou, dat is een van de vormen die we hanteren.
Ja, duidelijk. Heb ik nog wel een vraag die mij meteen boeit. Kan het zo zijn dat per ongeluk of wat voor reden ook, zeg maar je enea-type en je essentietype één en hetzelfde zijn?
Ja, dat komt dus niet wetenschappelijk onderbouwd hoor, maar zeg maar even tussen de 70% en 80% van de mensen komt dat voor. Die blijven dus in hun type.
Oké. Maar ik begrijp hem. Ja.
Over een voorbeeld, Emil Ratelband. Dat is een duidelijke Enia type 8. Nou, die is vanaf zijn geboorte een 8. En dat is die nog steeds.
Nee, want ik voel mezelf namelijk zo thuis bij de type 3. Dat ik dat graag. Ik ben ook wel een prototypische type 3.
Ja.
Ik begon me al zorgen te maken. Ik denk even checken of het nogal goed zit.
Ja, nee, dat komt
dat
voor.
Dat zou goed kunnen dus.
Ja, bij mij niet. Ik ben gewisseld.
Oké. Okay.
Bij de dood van mijn vader. Die is overleden toen ik 7 was. En die pakte mijn hand vlak voor die dood ging en zei, jongen, jij bent de oudste. Zal je goed voor je moeder zorgen? En toen was die dood.
Ja.
Ja, dat kan je als kind van 7 natuurlijk helemaal niet aan.
Nee.
Dus ik ben toen vanuit de 6 naar de 7 gegaan.
Oké. Okay.
Dat ligt toevallig dicht bij elkaar, maar het kan net zo goed zijn dat je een heel andere strategie pakt. Hè? Mm-hmm. Maar ik ben gaan rationaliseren om die pijn niet te voelen.
Ja.
Want de onzekerheid van de zes, dit werd me te groot. Dit kon ik niet aan, ik kon het niet hanteren. Dus projectie werkte niet meer, want er was niemand om op te projecteren, want hij was dood.
Ja.
Nou, zo moet je het even zien.
Oké, heel duidelijk.
Dus zulke gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat je een ander eneatype aanneemt.
Oké. Ik zal er dan voor zorgen dat mijn vader in goede gezondheid blijft.
Ja.
Ik heb ondertussen al een vraag gekregen. Als mensen vragen hebben naar dit geluisterd hebben, kun je vragen sturen per e-mail aan joost@tjouw.com. De vraag is of er ook bepaalde eneagramtypes zijn waar je beter niet een relatie mee aan kunt gaan.
Dat wordt gezegd, vooral door de Amerikanen. In Amerika is het ook wel leuk dat je bijvoorbeeld in sommige dagbladen, ik las het laatst in de Los Angeles Times, daar stond 1-6-7 for intimate relation.
Kijk.
Nou, dit is dus echt complete nonsens.
Ja.
Natuurlijk is het zo dat je met bepaalde types minder goed correspondeert dan met anderen, maar je hebt dus heel veel niveaus in een type.
Ja.
Dus als je een gezond niveau hebt, ik noem dat de plustypes, dan kan je natuurlijk met iedereen een relatie. Want bijvoorbeeld, laat ik het even zo zeggen, de beste relaties kun je vinden. Ik weet niet of iedereen het eneagram kent, maar bijvoorbeeld eneatype 1 heeft een lijn lopen met 7 en met type 4. Dus met de romanticus, de 4, en met de avonturier, de 7. En de 1 is de perfectionist. Daarnaast kan die ook heel goed mee opschieten, want daar is die lijn tussen.
Mm-hmm.
En je kunt heel goed opschieten met de 2 naastliggende types. Dus voor de 1 zijn dat de 9 de bemiddelaar en de 2 de helper.
Mm-hmm.
Dat impliceert dat de 1 dus minder goed op kan schieten met de 8 de baas, minder met de 6 de loyalist, minder met de 5 de waarnemer, en minder met de 3, de winnaar.
Mm-hmm.
Dus dat wil niet zeggen dat daar geen huwelijken tussen zijn. De meest uiteenlopende types zijn de 2, de helper, en de waarnemer, de 5.
Ja.
Die zijn echt heel uiteenlopend. Nou, ik ken een paar huwelijken. Alleen respecteren die elkaars behoeften.
Ja.
En de 5 die begrijpt dat de 2 heel graag naar een party wil en gezellig en op een feestje en vriendinnen, als die maar niet mee hoeft.
Ja.
En de 5 wil graag eens een week alleen op vakantie. En de 2, als die 2 dat respecteert, is dat prima. Dus het is maar net hoe je met elkaar omgaat. Maar dat noem je de 8 en de 4 bijvoorbeeld, dat noem je de dominante relatie.
Mm-hmm.
En dat zijn de uiteenloop tegenoverliggende types. En dat is ook een huwelijk waar je het meeste van leert. Dus dat is heilzaam om aan te gaan, hoor.
Ja.
Nee, zie je overigens als mensen heel jong trouwen, dat ze met hun eigen eneatype trouwen.
Okay.
En als je 2-3 keer getrouwd bent geweest, dan tref je vaak het tegenovergestelde.
Okay, bij mij is het precies andersom.
Oh, ja, dat kan ook.
Ik heb hiervoor een hele lange relatie gehad met een romanticus. Een hele ongezonde romanticus wellicht.
Ja.
Maar ik was zelf ook heel erg ongezond. Dus we hadden continu bonje. En dan om dezelfde tijd. Dus hij was altijd boos op mij uiteraard. Maar zo nu en dan deed hij ook iets fout. En dacht ik, nu wordt het tijd voor mij om te spelen dat ik boos ben. En dan ging ik ook een beetje boos doen. Maar dan reageerde zij altijd zo van, wat? Jij doet boos? Jij doet boos? Ik zal je eens laten zien wat boos zijn is. En dan overwonnen ze mij met enorme woede aanvallen.
Ja,
en
dan
dacht ik, nu vind ik het niet meer leuk.
Ja.
Maar ik vertel ook wel tegen mensen dat ze, als er een vraag komt van, heeft het ook met relaties te maken? Dat in principe alle types met alle types goed kunnen.
Ja, bedrijven vragen ook wel van, kan je ons helpen met selectie?
Ja.
Nou, dat kan. Maar dan vragen ze, wat heb ik nodig voor de boekhouding aan type? Ja, dat is natuurlijk een onzinnige vraag.
Ja,
waar je naar kunt kijken is of het type, het team, versterkt of verzwakt.
Ja.
En als je alleen maar 6 in je team hebt, dan heb je toch een probleem.
Ja, nee, ik ben gevraagd door de marechaussee om mee te helpen met het samenstellen van teams die naar Afghanistan moeten om daar militairen in bedwang te houden.
Oh, wat
en zei ze ook, moeten we dan van alle 9 types 1? Ik zeg, nee, je moet gewoon bepalen wat voor soort stijl wil je dat die teams optreden. En als je wil dat ze heel erg netjes de boekhouding doen, dan moet je perfectionisten sturen. Als je wil dat er flink bestraffend opgetreden wordt, dan stuur je een stel achter.
Ja.
Maar dat is een heel andere insteek.
Ja, ja, absoluut. Even terug naar coaching.
Ja.
We hebben ook een coachopleiding, dus zeg maar even een beroepsopleiding tot coach, gewoon coach. En daarin zit ook Enneagram verwerkt.
Ja.
Daarnaast doe ik natuurlijk heel veel met coaches, met de types.
Mm-hmm.
Ik vind het ook heel, wat voor mij het leukste is om te laten zien, de coachingstijl van een type. Dus wie ben jij als coach en wat is jouw coachstijl? En kan je nou eens daar buiten gaan staan? Hè? Kan je daar uitstappen?
Ja.
En de valkuil van Enneatype 2, de helper, is bijvoorbeeld het invullen voor de ander. Mm-hmm. Ze voelen zo mee met de cliënt dat ze het al helemaal in gaan vullen wat die nodig heeft. Nou, dat is een enorme valkuil voor tweeën.
Ja.
Dus ik probeer die vooral duidelijk te maken. Want het is voor alle coaches eigenlijk een valkuil, hoor. Mm-hmm. Invullen. Dus suggestief vraagstellingen bijvoorbeeld.
Ja.
Kom je heel veel tegen. En wat ik probeer te doen is om daar ze te laten zien dat ze er buiten kunnen stappen. En dat je echt betrokken moet zijn. Verbonden met de cliënt. Maar neutraal.
Okay.
En niet zoals een psycholoog gedissocieerd.
Nee.
Dat is de psychologenstijl is de vijfstijl, zeg maar.
Ja, hopen dat dat
van de waarnemer van gedissocieerd coachen. Nou, dat is niet onze stijl in ons genre, zeg maar, in onze branche.
Ja.
Je moet verbonden zijn. Je mag, zeg maar, gedachtes delen. Maar ga nou niet je eigen levensverhaal lopen vertellen.
Nee.
Dat heeft geen nut. En dat is een twee snel toegeneigd. Dus dat vind ik leuke stijlen in coaching. Wat is jouw coachingstijl?
Ja, want kan je kort de andere types toelichten? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, de perfectionist. De focus is natuurlijk gericht op verbetering. Mm-hmm. Gedegenheid, wil betrouwbaar en integer zijn. Dus is afstandelijk.
Ja.
Wil alles te goed doen en is iets wat afstandelijk. Nou, de drie is resultaatgericht, dus zoek naar de snelste methode. Van nou, nee. Pak even aan, doe die oefeningen en klasboom klaar.
Ja,
even zo te enthousiast en daadkrachtig. Zeer efficiënt. Nou, dat kan niet iedere coaché kan dat aan.
Ja.
De romanticus gaat veel te diep.
Mm-hmm.
Gaat meteen NLP downshunk.
Ja.
Dus nou, dat kunnen sommigen helemaal niet handelen. De vijf is te afstandelijk.
Mm-hmm.
De zes is te loyaal. Oftewel, die gaat mee in het verhaal. En gaat bij wijze van spreken de oefeningen nog meedoen.
Okay.
En een goede communicatieve tegenspeler is het.
Mm-hmm.
Maar te veel vragen stellen. Blijft dus in het vragen stellen hangen.
Ja.
Dat is de valkuil. De vijf, de zeven, die wil het wel aangenaam houden.
Mm-hmm.
Kan, als het heel zwaar is, opeens het verlichten door een anekdote te gaan vertellen.
Mm-hmm.
Zijn optimisme is aanstekelijk, maar iemand die depressief is, wordt daar dus nog depressiever van. Want wat die zeven allemaal beloofd heeft dat er gaat gebeuren, gaat dus niet gebeuren.
Okay, ja.
Dus temper je enthousiasme.
Mm-hmm.
De acht wil controle houden en het ontkennen van eigen kwetsbaarheid en gevoeligheden. En kan daardoor moeilijk identificeren met de kwetsbaarheid van de ander. Dus die is nogal, die kan te direct zijn, niet om de hete brei heen. Nou, benoem het nou even, wat is nou, en pakken aanpakken.
Ja.
En de negen is te veel meegaand in het verhaal.
Mm-hmm.
En de valkuil voor de coach negen is dat hij te uitgebreid vertelt, waardoor hij de lijn kwijtraakt. Hij heeft het overzicht niet meer over het gesprek. Het is gewoon een gezellig gesprek geworden.
Ja, te makkelijk.
Nou, dat zijn even de valkuilen per type.
Oké.
Okay. Nou, die heb ik helemaal uitgewerkt. Dat vind ik erg leuk om de coaches, want dan doen we dus demo. Nou, dan kan je precies zien wat ze doen.
Ja.
En om ze daarmee te confronteren.
Mm-hmm. En heb je zo'n zelfs ook met zeg maar de mensen die gecoacht willen worden? Dat je daar ook al op basis van een enneagram type daar suggesties voor hebt. Hoe kan je daar het best mee omgaan?
Ja, tuurlijk. Dan moet je niet te stringent zien. Want ik zeg al, het is gedrag en niet wie ze werkelijk zijn. Dus je moet het niet rigide zien. Maar uiteraard moet je tegen Ennea type 5 niet met een zweverig verhaal aan gaan komen.
Nee.
Als je meteen begint met zeg je aura is niet helemaal schoon bij je 5, dan is die meteen opgestapt.
Ja.
Dus het is uiteraard heel snel rekening houden met het Ennea type dat tegenover je zit. Ja. En daar je vraagstelling op aanpassen.
Oké. Kun je daar kort aangeven per type wat het is?
Ja, zal ik 1 zeggen of de naam noemen? Wat is het beste, denk
ik? Ik denk meestal allebei zelf.
Maar... Oké, okay, nou, ik heb weer... Kijk, dat is ook weer zo vervelend. Iedereen, die heeft weer andere benamingen.
Ja.
Bij de types, dus dat maakt het ook al verwarrend. Want een complex karakter als wij hebben is natuurlijk niet in 1 naamtje te vatten. En mijn partner Christine is een... herkende zich toen we begonnen hiermee heel erg in de perfectionist. Alleen zei ze, ja, maar ik ben helemaal niet perfect.
Nee.
Ik streef niet naar perfectie. Nou, ik vind van wel, maar zij niet. Nou, is er een ander boek, daar staat de 1 als de verbeteraar. Nou, dat is ze natuurlijk helemaal niet.
Okay,
dus het is, er kan een afkeur zijn of een voorkeur. Vroeger noemde ik de type 7 de charmeur. Nou, opeens waren er allemaal mannen die zich herkenden in de 7.
Ja.
Mochten ze willen.
Nee, ik vind ook de naam ook heel gewoon misleidend.
Ja.
Maar dat is misschien juist ook precies goed. Want dan worden mensen misschien juist afgetrokken of een bepaald type gestimuleerd. Terwijl dat niet bij zichzelf hoort, puur door de misleiding van het naampje. En dat is een bepaalde verwarring waar ik wel gebruik van maak om toch beter te ontdekken wat mensen nou werkelijk zijn.
Ja. Ik gebruik meestal de nummers, maar
ja.
Goed. En hier type 1, de perfectionist. Hoe benader je die nu? Dat is dat je in ieder geval zorgt dat je op tijd bent. Hè, dus dat er water klaar staat, dat het opgeruimd is. Dat zijn normale dingen hoor, maar als dat niet in je zit, als je zelf bent van, ik loop helemaal uit, heb je nog een momentje? En heel gezellig maakt, zo'n consult, dat werkt bij een 1 averechts.
Ja.
Dus die wil graag, ik heb hier zeg maar even 50 minuten of 60 minuten gekregen. Nou, hoe gaan we die optimaal benutten? En gaan we niet eerst eens 10 minuten over jezelf vertellen en thee eerst aan schenken? Dus dat is de aanpak. En verder willen ze heel graag weten van tevoren, hoe kom ik bij u? Kan ik parkeren? Ja. Hoe lang van tevoren moet ik aanwezig zijn? Begint u precies op tijd? Wat zijn de kosten? Nou, al dat soort dingen willen ze weten. Dus het is ook handig als je dat op je website vermeldt. Dan heb je in ieder geval dat de ene zich aangetrokken voelen tot jouw website. Het is ook leuk om websites te bezoeken van coaches. Hè? Dat is ook, je ziet meteen welk Ennea-type zal gaan bellen of mailen.
Ja.
Want je stoot een aantal af. Dat kan ook de bedoeling zijn hoor.
Ja, nee,
dus je moet er goed over nadenken wat voor soort mensen wil je.
Ja, nee, ik weet dat bij mijn site ook een bepaald soort types meer aantrekt.
Ja.
Ik ben continu aan het experimenteren om te kijken of ik de andere types ook nog kan betrekken.
Ja. Ik heb overigens 1 keer 9 advertenties gezet, 9 weken lang, voor een workshop. En dat klopt.
Ja.
Dus als je zet een advertentie van het Enneagram ter vergroting van je succes, dan bellen de 3'en.
Precies.
Weet je, en als je zet van... Enneagram workshop om te gaan naar je diepste gevoelens en te vinden wie je werkelijk bent, 4. Nou, daar heb ik 9 advertenties gezet. Dus erg grappig.
Okay,
dus het werkt wel.
Ik ga het binnen Google uitproberen.
Terug naar de helper. De helper is dus dat je de helper wil het verhaal vertellen.
Mm-hmm.
Dus je moet even dat verhaal laten vertellen. Proberen de zijwegen die ze inslaan even af te kappen en op de hoofdlijn te houden. Maar laat ze vertellen. En je moet het empathisch vermogen hebben bij de 2. Dus het invoelingsvermogen. Je moet het aanvoelen welke vraag hun verder helpt.
Mm-hmm.
En niet opeens daar een botte zijweg inslaan. Dan raken ze helemaal van de kook.
Okay.
Bij de 3... uiteraard resultaatgericht. Dus de drie wil van tevoren weten hoeveel sessies gaat dit kosten.
Ja.
Hoe lang ben ik hiermee bezig? Nou, wat is het resultaat daarvan? Wat ga ik voelen? Dus ook benoemen wat het effect is van de coaching. Bijvoorbeeld, wij gebruiken druppels veel ter ondersteuning van de therapie. Dus natuurlijke essences. En die kunnen nogal een heftige invloed hebben. Dus bij een drie, ook wel bij meer, bij iedereen ga ik dat natuurlijk vertellen. Maar bij de drie moet je wel even vertellen wat het effect kan zijn. En dat bijvoorbeeld het effect dat het het eerst kan verergeren.
Mm-hmm.
Of dat het effect dat ze niet moeten denken dat ze nu daarna zo'n coaching sessie meteen veranderd zijn. Maar dat het een langlopend effect heeft.
Mm-hmm.
Nou, dat is bij een drie van belang.
Ja.
Bij een vier zou dat juist niet, dan moet je dat dus niet gaan zeggen. Want dan denkt hij al, oh, dat is helemaal niet resultaatgericht. Nee. Dat is gericht op wat hij voelt.
Mm-hmm.
Dus bij de vier is het juist niet zeggen, ik begrijp helemaal wat je voelt. Want dat kan je niet begrijpen wat een vier voelt. Dus bij het coachen van een vier is vooral een vier die depressief is.
Mm-hmm.
Is laten praten. Wat ik vaak doe is een wandeling gaan maken.
Mm-hmm.
Dus gewoon naar buiten gaan, want de natuur is eerlijk en oprecht. Dus dat begrijpen ze. Mm-hmm. En niet in je hoofd blijven zitten met je vragen. Maar probeer de vragen te stellen vanuit je gevoel. En met weinig woorden ze net die downshunk te geven.
Mm-hmm.
Dus dieper, dieper, dieper. Maar waarom? Ja. Wat voelde je dan?
Ja.
Waarom maakte jou dat van slag? Alleen maar down, weet je wel, naar beneden. En niet pragmatisch.
Okay.
Bij de vijf is het juist pragmatisch.
Ja.
Die kan niet naar zijn gevoel. Dus daar, in wezen zou je de vijf een analytische lijst kunnen maken. Van wat speelt er, wanneer is er wat gebeurd? Nou, dan krijg je een hele opsomming van data en mogelijkheden.
Mm-hmm.
He, dus ja, in bedrijven kom je dit veel tegen. Ik doe nogal wel eens wat voor de belasting met de bestrijding van burn-out. Ja, dat is een extreme vijf organisatie.
Okay, ja.
Dus daar kom je dit tegen. De zes. Autoriteit uitstralen zonder autoritair te zijn. Zekerheid geven, betrouwbaar zijn, gedegenheid en vooral veiligheid creëren.
Okay.
Dat is van belang bij de zes. Goede vragen stellen en laten praten. Vertel maar.
Ja.
Dat is er. Waarom? Hoezo? Bij de zeven, kort houden. Vertellen dat dit niet leuk is en waarom die lacht. Ja. Waarom lach je? Wat is hier aan te lachen?
Ja.
Ja, je moet een beetje de humor en het is helemaal niet zo erg bij mij. Zeg, nou, dan heb ik toch een vervelende mededeling voor je. Het is erger dan je denkt.
Mm-hmm.
Dus stop hier even mee. En stap eens uit dat optimisme. En wat is nou je diepste pijn? Waar zit je mee? En maar doorgaan naar die pijn.
Mm-hmm.
Dus met de zeven hard aanpakken.
En dan rennen ze niet weg.
Ja, soms wel. Maar goed, dat is hun keus. Maar de andere helpt niet, weet je. Je kan wel uren blij met ze blijven praten. Maar het resultaat is laag, hoor, bij zevens, bij veel therapeuten.
Sorry?
De acht.
Kun je dat nog even respect herhalen? Ogenblik hoor, kun je de laatste van de zeven nog herhalen, want dat miste ik.
Dat weet ik niet meer.
Oké, nou, maar gaan we door. Ja. Daar spreek ik nog een keer.
Dat ben ik weer vergeten. De acht, respect.
Mm-hmm.
De acht kan je confronteren als je argumenten hebt daarvoor. Als je zomaar wat zegt, ja, ik zie aan je dat. Dat vindt hij een ongelooflijk vage opmerking.
Mm-hmm.
Ik zie een onzekerheid bij jou. Zegt hij, nou, dan zie je het verkeerd. Dus daar heb ik helemaal niks aan.
Ja.
Dus je moet heel concreet zeggen wat er speelt, wat er is. En confronteren met zijn gedrag of waar hij tegenaan loopt, hè. Je hebt wel eens, ik heb wel eens mensen die in een ontslagsituatie zitten, nou, dan achten. Ook veel vrouwelijk achten.
Ja,
okay. Ja, dat zijn van die prachtige confrontaties die je dan ook aan kan gaan door ze te zeggen, wat vind je? Je moet dus niet zeggen, ben jij dominant, maar vinden anderen jou dominant? Ja, dat klopt.
Ja, precies.
Weet je wel, dat is een beetje de aanpak van de acht. Eerlijk, oprecht, recht door zee. En confronteer ze maar met hun gedrag.
Of andere
vind je dat dan zelf niet? Nee, ik vind mezelf heel meegaand. Oké, okay, maar als anderen dat niet, zou het kunnen dat daar een kern van waarheid in zit? Weet je wel?
Ja.
Ik noem maar even wat.
Oké. Okay.
De negen, die, de dromer, die moet dus heel erg bij de les worden gehouden. Kort houden, naar de essentie brengen, want ze praten te lang. Ze verliezen zich in hun woorden. Dus liefdevol coachend, korte vragen en korte antwoorden. Dus er moet een tempo in. En met tempo bedoel ik niet dat je ze er doorheen jenst, hè, of jast, of hoe je het noemen wil. Maar er moet een ritme zitten, zodat ze ook de rust hebben. Dus je laat ook stiltes vallen, laat je ze even zitten. En dan ga je weer door.
Okay.
Ik had laatst een jongen, autistisch, zeer autistisch inslag, was door zijn bedrijf gestuurd, want hij kan gewoon niet communiceren. En toen zei ik, wat is precies het probleem? Dan blijft het dus even stil. En toen zegt hij, als ik bij mensen ga staan, weet ik niet wat ik moet zeggen.
Ja.
Dan zei ik, maar wat zeg je dan als je komt? Dan zeg ik, hallo. Ik zei, wat gebeurt er dan? Hij zei, dan kijken ze om, zeggen hallo. Kijken mij nog aan, alsof ze verwachten dat ik wat zeg. Maar ik zou niet weten wat ik meer moet toevoegen. Dus gaan ze zonder mij verder praten en ik sta erbij.
Ja.
Dus we zaten in dat gesprek en opeens liet ik een stilte vallen. Dus hij zegt, verwacht u nu van mij dat ik wat zeg? Ik zei, nee. Ik denk na.
Ja.
Hij zei, oh, u weet het ook niet meer. Dat vind ik geweldig.
Ja,
ja, dat, ja dat typisch de, het gedrag van de waarnemer. Ja, die verwacht dan dat jij de oplossing hebt. Want hij denkt na. Nou, dat vind ik van die mooie stukjes daarin. En bij negen moet je dus wel even die rust pakken.
Ja.
Even die stilte laten vallen. Ja, dat zijn zo even heel kort door de bocht. Hè.
Uiteraard. Dat is het ook alleen maar
wat stukjes hoe ik er naar kijk. En dan wordt het enneagram zo levendig. Dat wordt dan heel mooi. Omdat je het, als het in je praktijk komt als coach, dat het dan ja, zo duidelijk is, dat gedrag per type. Nou, daar kan je dan je strategie op aanpassen.
Ja. En heb je nou bepaalde types waarvan je zelf vindt dat ze makkelijker problemen oplossen dan andere types?
Dat hangt heel erg af. Kijk, uit het procesmodel van het enneagram. Dus het diepere model is het procesmodel. Daar spelen de types geen rol, maar dat is het proces van zijn.
Ja.
Daaruit blijkt dat in je proces kun je niet zelf oplossen. Je hebt altijd hulp nodig van buitenaf. En de mate waarin ze de hulp accepteren verschilt per type. En een 5, een 8, een 3 zullen moeilijker hulp accepteren. Een 2, een 1, een 6 accepteren makkelijker hulp. Bijvoorbeeld. Dus dat scheelt wel. Maar iedereen heeft, als je een probleem hebt, is en die hulp kan ook een boek zijn, hè, of een gesprek met je moeder of noem maar op.
Ja.
Maar in ieder geval is er hulp van buitenaf nodig. Invloed van buitenaf.
Oké, okay, nou hebben we hier nog invloed van buitenaf. Want er is nog een vraag gesteld.
Oké.
Okay. De vraag is, ik ben bemiddelaar. Hoe kan ik meer helper en romanticus worden? Oftewel, wat moet je doen om meer van een ander type te worden?
Er is één oplossing voor mij. De Amerikanen gaan ervan uit dat je je drijfveer of je passie moet veranderen. Maar Claudio Naranjo zegt terecht, de passie of drijfveer is begonnen als een druppel in een rots en is inmiddels een Grand Canyon geworden. Dus je komt er niet meer uit.
Nee.
En wat ik doe met mensen is ze bewust maken van hun verdedigingsstrategie. Dus voor de bemiddelaar is dat dus zelfverdoving. En die zelfverdoving aanpakken. Daardoor wordt je onbewuste gedrag wordt bewuster. Daardoor kun je het veranderen en daardoor worden de andere types sterker en makkelijker te bereiken. Okay. Die kun je makkelijker toelaten. Maar het gaat bij de negen vooral om de zelfverdoving. En wat natuurlijk vervelend is als je jezelf verdooft, heb je niet meer door dat je jezelf verdooft.
Nee.
Want je hebt het al gedaan.
Ja.
Dus die zelfverdoving is een van de moeilijkere verdedigingen om zelf te herkennen. Het is dus handig als een ander je er attent op maakt van, hallo, wat doe je? Mm-hmm. En op dat moment kan je er weer uitstappen.
Ja.
En de bemiddelaar heeft dus de hulp van de 8, de baas die naast hem ligt, en van de 1, de perfectionist, met mm-hmm. de strategieën en de structuren van de 1.
Oké, ja.
Dus ja, daar kan hij gebruik van maken om uit zijn verdediging en door zijn drijfveer heen te komen.
Oké. Okay. Ja, mijn hele makkelijke oplossing is, dat kan gewoon niet, maar dat is een andere discussie.
Nee, je kan. De bedoeling is, alle Enneatypes zitten in je. En de bedoeling van het Enneagram, is van oorsprong een routekaart om uit je gedrag te komen, dus in het midden van het Enneagram te komen.
Okay.
En je kan over het scheidslijn, het kruis onder 9, dus de lijn 1-7-2-8 voor degene die het Enneagram voor zich hebben, vanaf dat punt kun je dus in het midden stappen.
Oké.
Okay. Nou, even technisch gesproken.
Ja, nee, dat is prima.
Maar dat is een hele mooie strategie.
Oké. Okay.
Ik heb inmiddels 15 boeken geschreven over het Enneagram.
Mm-hmm.
Daar zitten natuurlijk ook een aantal bij waarvan uit de ene stukjes gebruikt in de andere. Een paar voor ketens. Hè. Ik heb voor de hele grote boekhandels in Nederland een apart boek gemaakt. Mm-hmm. Dus dat zijn de Scheltema, Holkema in Amsterdam en de Donner in Rotterdam en Scholten Zwitsers in Groningen, die keten. En ik heb voor de witte boekhandels, dat heet nu Boekenvoordeel, heb ik 2 boeken gemaakt. Dus dat zit er ook bij. Maar er is zoveel nog te schrijven.
Ja.
Ik heb volgende week komt er een nieuw boek van me uit. Als ik zo vrij mag zijn om daar meteen wat over te vertellen.
Ja, nee, absoluut. Graag.
Dat heet Het geheim van je karakter.
Mm-hmm.
En daarin staat wel het Enneagram op de voorkant.
Mm-hmm.
En het wordt even genoemd. Het Enneagram, maar het gaat niet over het Enneagram. Het gaat gewoon over 9 karakters en het geheim van je karakter. En als voorbeeld heb ik genomen beroemde mensen.
Mm-hmm.
En ik heb het gedrag van beroemde mensen geanalyseerd. Dus bijvoorbeeld Henny Huisman, George Bush, noem maar op. Hè.
Echt waar? Ik ben toevallig fan van.
Wat zeg je?
Ik ben toevallig en fan van George Bush en fan van Henny Huisman.
Oh jee.
Henny
Huisman
is een
leuke combinatie.
Gewoon echt een rasperformer vindt. En
ja.
George Bush, omdat hij gewoon zo verschrikkelijk veel lol in de politiek heeft gebracht.
Ja. 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 Nou ja, dus aan de hand van die schetsen. Komt er dan dat, naar mijn idee, dit is een boek wat heel toegankelijk is voor een hele brede groep van mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in enneagrammen. Dat vinden ze al moeilijk.
Mm-hmm.
Die zouden zo'n boek kopen omdat het over bekende mensen gaat. Dan staat er een heel klein testje, weet je wel, 10 vragen daaronder van herken jij jezelf in dit type? Wat is dan het geheim van het type? Als je jezelf herkent, wat doe je dan?
Mm-hmm.
Dus wat, hoe kan je werken aan je karakter? En als je een ander herkent in dat type, hoe ga je daarmee om?
Okay.
En dat is eigenlijk het hele boek.
Ja.
144 pagina's. Maar een heel toegankelijk boek van als je snel wil lezen, weinig van het Enneagram weet en denkt van, hé, wat kan ik ermee? Dan is dat een heel leuk boek.
Oké.
Okay. Nou, dat komt volgende week uit.
Welk Enneagram type is Henny Huisman?
Hij is een 6.
Oké, hey, jammer.
Ik ben in 1980 met hem een maand naar Amerika geweest, samen. We hebben verschrikkelijk gelachen, maar Henny is echt een 6.
Oké. Okay.
Dat was, ja, toen wist ik dat niet natuurlijk, maar dat werd mij later aardig duidelijk.
Ja, dat zou je kunnen.
Ja, hij wil zekerheid.
Ja.
En aan de andere kant, hij heeft natuurlijk die sterke hang naar beroemdheid. Hij wordt gek als hij niet op televisie is en niet herkend wordt.
Nee.
Dus hij gaat niet naar Parijs, want hij herkent niemand hem.
Oké.
Okay. Dus hij gaat liever naar Spanje, want dan komen weer Nederlanders hem tegen. Dat,
ja.
Het is zo grappig.
Okay, ja,
ik ben 2 weken geleden bij hem thuis geweest om daar nog eens over te praten, weet je, over dat Enneagram en hoe die dan in elkaar zat en zo.
Mm-hmm.
En meer gezellig hoor, maar dat kwam
ja.
in sprake.
Nou ja, ik ben wel geïnteresseerd in beroemde mensen geweest. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb het bij Duitse oorlogscriminelen uit de Tweede Wereldoorlog gedaan.
Oh!
Ik heb een boek gelezen over de verslagen van een psychiater die toen uit Nuremberg rechtbank de Duitse oorlogsmisdaden
begeleidde.
En En aan de hand daarvan hun enneagramtype kunnen bepalen.
Ja, dan heb ik een interessante vraag voor je.
Oké.
Wat denk jij dat Adolf Hitler voor enneatype was?
Oh, dat is zeker. Type 6 loyalist.
Ja, hij was contrafobische 6.
Ja.
Ja, dat is leuk. Nou, oké. Okay. Nou, vraag goed beantwoord. 10 punten voor Joost.
Dankjewel. Ik ben blij dat ik...
Ja.
Nou, we hebben nog een vraag. Kun je misschien beter uitleggen wat zelfverdoving is?
Oh, dat is waarschijnlijk van dezelfde.
Ja.
Zelfverdoving. Je gooit een warme deken over je heen. Mm-hmm. Zodat je niet meer doorhebt wat er buiten jou gebeurt.
Okay, ja.
Dus als er bijvoorbeeld een conflict is of oneenigheid of een vervelende energie of negatieve storingen in je omgeving, dan gooi je er een warme deken overheen en heb je het niet door. Ja. Iedereen gebruikt zelfverdoving overigens.
Mm-hmm.
Maar de negen dus is het echt zijn overlevingsstrategie. Waardoor die dus zo meegaan blijft.
Ja. En de manier waarop ik het uitleg is dat type 9 bemiddelaars voelen continu een soort sociale druk. Waardoor ze het continu gevoel hebben van ja, gefrustreerd, ik moet alles. Er is de maatschappelijke druk op mijn schouders. En op het moment dat ze dan iets vinden wat als het ware dat nare gevoel weghaalt, dan vinden ze dat zo lekker dat het nare gevoel weg is, dat ze er niet meer mee kunnen stoppen. En als het ware continu erin blijven zitten.
Ja, ja, ja.
En dat
mooi.
Kan zeg maar alcohol zijn, dat kan drugs zijn, ja. Maar dat kan ook postzegels verzamelen zijn.
Ja.
Het maakt niet uit wat het is, zolang het maar dat nare gevoel weghaalt.
Ja, ja, ja.
En zolang ze maar als het ware erin kunnen blijven zitten.
Ja.
Dus als het eenmaal weg is, het nare gevoel, dan mag het ook niet meer terug.
Ja. Ja, klopt. Wat het probleem is van de bemiddelaar, ik heb vandaag net een workshop over gedaan.
Mm-hmm.
Ik ben nogal bezig met de neurotransmitters, hè, in ons.
Mm-hmm.
En die zijn gekoppeld aan de enneatypes. Dus ieder type maakt een verhoogde stof aan in je lichaam, waardoor het dus chemisch en lichamelijk wordt.
Mm-hmm.
En de neurotransmitter bij de 9 is serotonine.
Okay.
En serotonine, dat is de verdovende druk.
Mm-hmm.
Dat is ook overigens de eerste die binnenkomt in de baby, die aangemaakt wordt in de baby. En dat is de drager van het genetisch materiaal.
Okay.
Het is ook de laatste die nog aangemaakt wordt, want er blijft nog 37 minuten nadat het hart stopt met slaan, wordt serotonine nog steeds aangemaakt.
Okay.
Nou, en door die serotonine, dat is het geluksgevoel, blijven die negens dus zo in hun tevredenheid hangen.
Ja.
En dat is dus eigenlijk die zelfverdoving.
En wat is we zijn ook door de tijd heen, maar ik heb nog een korte vraag. Want wat is dan de neurotransmitter van de type 3?
Dopamine.
Oké, ja, dat had ik wel willen zeggen, dopamine.
Ja. Leuk is dat, hoor.
Echt, dopamine is
heel leuk. Ben ik onderzoek na aan doen naar de samenstellingen per type.
Oké.
Ja.
Hartstikke mooi. Willem-Jan, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor al deze heel veel informatie die je gegeven hebt.
Ja.
Het is een zeer leerzame uur geweest.
Nou, als mensen meer willen weten, dan kijk even op mijn website.
Ja.
Enneagram.nu.
Oké, Enneagram.nu.
Of willemjanvandewetering.nl, dan kom je er ook.
Ja, nou, ik stuur ook nog een e-mail naar de mensen met alle links. Dus dan kunnen ze ook gewoon zelf doorklikken.
Ja, ik vond het heel leuk, Joost. Dank je wel.
Graag gedaan. En dan...
En veel succes met dit initiatief.
Ja, hartelijk dank.
Oké.
Voor de luisteraars, volgende week dan hebben we Ruud Overstegen in het seminar. Ruud heeft een reïntegratiebureau. En doet samen met mij individuele reïntegratieovereenkomsten. En we gaan dan een hele avond, een hele uur aan de slag met op wat voor manier kun je NLP gebruiken bij reïntegratie. En dan met name door middel van zo'n IRO, individuele reïntegratieovereenkomst, om daarmee zelfstandig coach te worden aan de hand van de NLP practitioner opleiding. Dus dat komt allemaal volgende week. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet zijn jullie volgende week dinsdag ook weer van de partij. Alvast bedankt. Dag.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.